Dit is de Boeddhistische Omroep met Reflecties, een wekelijks radiomagazine op de zaterdagavond. Met vandaag de column van Han de Wit en een gesprek met Michael Tophoff over zijn proefschrift over Chan-boeddhisme en de implicaties van gewaarzijn en opmerkzaamheidstraining voor het functioneren van managers. Ook hoort u zijn promotor, professor Ria Kloppenborg. En we beginnen vandaag met de column van Han de Wit. Hij is als Dharma-leraar verbonden aan het Shambhala Centrum in Amsterdam.
De boeddhistische traditie is 2500 jaar oud en heeft natuurlijk in die hele periode een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. En als we kijken naar hoe we hier vanuit het Westen naar het boeddhisme kijken, hoe we daar tegenaan kijken, dan is er toch vaak het beeld dat de echte boeddhist is monnik of non. Dat idee dat strookt niet met de feitelijke ontwikkeling van het boeddhisme, want in het boeddhisme heb je altijd mensen gehad die buiten de kloosters hun boeddhisme beoefenden. Die werden huishouders genoemd. Het woord wat we er in onze cultuur voor gebruiken is eigenlijk leken, maar in de boeddhistische traditie is het een beetje meer precies. Nou, je kan de visie van de Boeddha verwerkelijken in je gewone dagelijkse bestaan. Gewoon een huishouden hebben, een baan, kinderen, gezin, noem maar op. Die visie, dat we ook op die manier verlichting kunnen bereiken, is er een die vooral in het Mahayana boeddhisme is benadrukt. En dat is een vorm van boeddhisme dat zo ongeveer zo een eeuw voor Christus begon op te komen en zijn bloeitijd had, een grote ontwikkeling had in de eeuwen daarna. En nog altijd bestaat in de vorm van het Tibetaans boeddhisme, wat Mahayana boeddhisme is. Zen is een ander voorbeeld. Chan, Chinees boeddhisme, voorbeelden van Mahayana. En de kern van het Mahayana is de gedachte dat alle mensen verlichting kunnen bereiken. Alle mensen hebben boeddha-natuur en kunnen ervoor kiezen om die te ontwikkelen, te ontplooien. Die gedachte dat dat mogelijk is voor alle mensen legt dus eigenlijk de nadruk op het feit dat het er niet meer om gaat waar je in de maatschappij of in het leven staat, maar hoe je erin staat. En dat hoe heeft te maken, of dat hoe dat slaat op dat het mogelijk is om inzicht, helderheid van geest en compassie te ontwikkelen. Als we kijken naar die compassie, dan zien we dat daar toch ook weer verbanden liggen met bijvoorbeeld de christelijke visie, waarin zo nadrukkelijk over naastenliefde wordt gesproken. Maar aan de andere kant verschilt het boeddhisme weer van de christelijke visie in het feit dat ze een hele positieve opvatting heeft over de menselijke mogelijkheden. In tegenstelling tot wat de christelijke traditie vaak zegt, namelijk dat de mens verdorven is en tot geen goed in staat, zegt de boeddhistische traditie dat die mogelijkheid om onze fundamentele menselijkheid, onze boeddha-natuur te ontwikkelen, voor iedereen open ligt. Of je nu in het klooster zit of huishouder bent, maakt niet uit. Die ontwikkeling wordt bevorderd door de beoefening van meditatie. Want in de beoefening van meditatie leren we zien hoe we onze negatieve opvattingen over onszelf met ons meedragen en daardoor geen oog hebben meer voor de positieve kanten in ons eigen bestaan. Het geloof dat de mens in wezen slecht is of tot geen goed in staat is een geloof dat ons blind maakt voor onze boeddha-natuur. En de beoefening van meditatie is een middel om ons daarvan te bevrijden.
Dat was de column van Han de Wit. Afgelopen donderdag promoveerde psychotherapeut Michael Tophoff aan de Universiteit van Utrecht op een bijzonder proefschrift. Hij onderzocht de effectiviteit van Chan-boeddhistische technieken voor het dagelijks functioneren van managers in het bedrijfsleven. Zijn promotor was professor Dr. Ria Kloppenborg, hoogleraar levende religies en vergelijkende godsdienstwetenschap in Utrecht. Straks hoort u een gesprek met haar, maar eerst vertelt Michael Tophoff waarom hij voor dit onderwerp heeft gekozen.
Ik ben al een groot aantal jaren bezig met het geven van management trainingen voor grote organisaties binnen en buiten Nederland. En wel met name op het gebied van wat dan sensory awareness, zintuigelijke gewaarwording, wordt genoemd. En hoewel de resultaten doorgaans positief waren, kreeg ik toch meer en meer de behoefte om empirisch, door middel van bijvoorbeeld vragenlijsten, voor en na deelname van managers aan het seminar, bepaalde effecten kon bestuderen en ook eens een keer kijken in hoeverre de begrippen zoals opmerkzaamheid, mindfulness en dergelijke ook operationaliseerbaar waren.
En wat zijn de resultaten?
De resultaten zijn dat na een training in sensory awareness, waarbij je tussen haakjes moet denken dat een dergelijk seminar tussen de 3 en de 5 dagen duurt, dat na beëindiging van het seminar de manager significant verbetert op de dimensie van gevoeligheid voor de eigen lichamelijke signalen. Zich goed voelen, zeg maar, in zijn lijf, maar ook zich goed voelen in belangrijke sociale relaties en in zijn werk. Dat zijn rechtstreeks effecten, gemeten met vragenlijsten die, zeg maar, in psychometrische zin betrouwbaar en valide zijn. In het kader van het empirisch onderzoek, wat nog zal moeten gebeuren, is een vervolg, experimenteel onderzoek, waarin je longitudinaal, dus op de lange duur, moet kijken wat zijn de effecten dan op termijn in de organisatie van de mensen die hebben deelgenomen aan dergelijke trainingen.
Hoeveel mensen namen er deel aan deze seminars en hoe heeft u ze gevonden?
Er zijn in het onderzoek 3 groepen managers betrokken. 1 groep managers zijn afkomstig van een grote Nederlandse supermarktbedrijf. De tweede groep managers is afkomstig van zeg maar het Belgische pendant daarvan, dus een Belgisch supermarktbedrijf. En een derde groep, de derde onderzoeksgroep, is een mix, ik noem het management mix. Dat zijn managers afkomstig uit verschillende uiteenlopende bedrijven. IT-bedrijven, engineeringbedrijven, et cetera.
Het onderzoek was dus op managers gericht. Maar wat is er nou veranderd in deze samenleving met het oog op de ondernemingen in vergelijking met vroeger? Hoe ziet het er nu uit en wat is de belangrijkste problematiek voor managers nu?
In mijn onderzoek heb ik de ontwikkeling beschreven van het modernisme naar het postmodernisme. Kort gezegd komt het erop neer dat wij hier in West-Europa sinds de verlichting natuurlijk toch werden aangestuurd door het geloof aan vooruitgang en de maakbaarheid van de samenleving. Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat er sinds die tijd ook, en bovendien ook nog daarvoor, de ideologie werd vertegenwoordigd, bijvoorbeeld door kerken die een belangrijke sturende invloed hadden, ook op organisaties, en ook zeker de afgelopen 150 jaar door de politiek, denkt u maar aan bewegingen zoals socialisme, communisme, etc. Deze bronnen van ideologie, van zou je kunnen zeggen normen en waarden, deze instanties, kerken en politieke partijen die toch het gedrag, mede ook van ondernemingen en de mensen die daarin werkten, stuurden, die invloed is eigenlijk de afgelopen tientallen jaren steeds meer afgenomen. En je zou bijna kunnen zeggen dat die eigenlijk nauwelijks meer merkbaar is. Dus er is een groot vacuüm ontstaan. Je zou kunnen zeggen een gevaarlijk vacuüm, omdat er nu niemand meer is die de functie die deze instanties hadden over heeft kunnen nemen. Wat je nu ziet in het postmodernisme, en dat is een ontwikkeling niet zonder risico's, dat naar mijn gevoel de grote mondiale, globale ondernemingen, dat die nu in dat gat springen. Dat het eigenlijk al zo is dat bijvoorbeeld de politiek tegenwoordig, of dat nou in Nederland of daarbuiten is, of in de Verenigde Staten, in Rusland, dat maakt niet uit, eigenlijk niet meer denkbaar is zonder dat zij worden aangestuurd door de grote industriële groepen. En dat is een ontwikkeling die ik op dit moment zie. En die geeft mogelijkheden en die geeft natuurlijk ook grote risico's. De risico's zijn duidelijk, dat is toch een misbruik maken van deze machtspositie. Het grote voordeel of de grote potentie is dat die ondernemingen op een andere manier worden aangestuurd. En dit is nu juist precies het punt waar mijn proefschrift zich op richt. Namelijk de inspiratie vanuit het Zen-boeddhisme, zeg maar vanuit het Chan-boeddhisme.
Ja, want als ze dus bijna de rol van de kerk, zou je kunnen zeggen, of de politiek over hebben genomen, dan rust er toch ook wel een hele grote druk op de schouders van de managers. En zijn ze zich daar bewust van?
Kijk, wat ik probeer te realiseren is dat als je managers traint in mindfulness, hè, zodat ze op een andere manier, op een meer opmerkzame manier, met meer gewaarzijn, meer in contact met zichzelf en meer in verbinding met de buitenwereld leren om te gaan, dan ben ik ervan overtuigd dat zij binnen het veld waarin zo'n manager functioneert, een sterke beïnvloedende rol zou kunnen krijgen. En zo denk ik dat je vanuit de weg van internalisering van bijvoorbeeld bepaalde boeddhistische deugden, kan denk ik één enkele man al zijn omgeving beïnvloeden en worden, het zou je kunnen zeggen, ambassadeurs hiervan. En zou je misschien, ik ben daar ook niet al te optimistisch over, maar goed, ik vind het toch wel een belangrijk genoeg om hier serieus werk van te maken. Doen we dat niet, dan zie ik dat wat dan in het boeddhisme greed and desire wordt genoemd, het steeds maar meer ophopen van winsten, et cetera, dat zich ongebreideld zou kunnen voortzetten. En ik denk niet dat iedereen daar even blij mee is.
Ja. Wat ik heb begrepen uit uw proefschrift, wat uw managers aanreikt, is dat ze bijvoorbeeld de doelgerichtheid kunnen loslaten. Het doen van prognoses, het target stellen. Dat ze meer mee zouden moeten gaan in de flow, in de stroom van de dingen en met een open gewaarzijn. Eerst hun innerlijke meesterschap als het ware ontwikkelen en van daaruit leiding geven op een meer subtiele manier. Is dat haalbaar in de maatschappij? Zijn dat soort manieren haalbaar in de praktijk? Levert dat werkelijk wat op, denkt u?
Ja, dit is een interessant en bovendien veel voorkomend misverstand. Ik ben blij dat u het aan de orde stelt. En ik heb in mijn proefschrift geschreven over de spiritualiteitsval. Waar managers en andere mensen in kunnen vallen. De spiritualiteitsval houdt onder meer in dat als je ze één keer met deze zaken, deze mooie zaken, zoals loslaten, het opgeven van hoop, het opgeven van doelstellingen, als je daarmee bezighoudt, dat dan de zaken vanzelf zouden gaan. Dat is een illusie. Het Chan-boeddhisme, het Chinese boeddhisme, wat heel erg pragmatisch is, heeft niets tegen bijvoorbeeld het verdienen van geld. Het heeft ook niets tegen het stellen van targets. Het heeft ook niets tegen long-term planning en al deze zaken die je in elke organisatie vindt en die op zichzelf wel nuttig zijn en die ook bij tijden wijlen essentieel zijn. Dus daar gaat het niet om. Waar het wel over gaat is het bewustzijn. Wat ik dan gewaarzijn noem, awareness. Het is het bewustzijn dat als ik omga met targets, dat ik omga met constructies van mijn geest. En dat het dat targets geen dingen zijn. Dat ik mijzelf binnen mijn bewustzijn kan realiseren, mijn vrijheid kan realiseren. En daar helpt dus mindfulness training en meditatie. Helpt daarvan, op het moment dat ik mij van iets bewust ben, kom ik automatisch in een soort helikopterstandpunt. Dan kan ik ook naar mezelf kijken, ik die bepaalde targets stel, et cetera, et cetera. Daarmee creëer ik een afstand tot mezelf en daarmee zet ik een belangrijke stap op de ontwikkeling van disidentificatie. Dus niet meer dat ik denk van mijn leven hangt hiervan af, maar ik ben het die het doet. En als ik kan zien dat ik het doe, kan ik ook zeggen ik doe het niet meer. Met andere woorden, dan ben ik vrij en dan heb ik dus keuzemogelijkheden. En dat is de vrucht van bewustzijn.
U schrijft ook over een paar factoren in het bedrijfsleven die steeds terugkeren natuurlijk voor managers. Dat is stress, hè, de factor stress. Ook de conflicthantering. Er zijn natuurlijk vaak conflicten met personeel, onder het personeel. Ja, helemaal de invulling van dat leiderschap. Wat reikt u daarbij aan als mogelijke weg?
Conflictmanagement, conflicthantering, stresspreventie en leiderschap is opnieuw het begrip van mindfulness en awareness. Om een voorbeeld te geven, ik zeg dat wel eens in seminars, dat tegenwoordig iedereen die auto kan rijden getraind is om het rode dashboardlampje van de oliedruk niet alleen waar te nemen, maar ook te interpreteren. Maar dat in tegenstelling tot de lampjes op het dashboard, die men vrijwel altijd goed interpreteert en daar vervolgens goed naar handelt, dat diezelfde rode signaallampen uit het eigen organisme over het algemeen Of niet eens worden waargenomen en als ze worden waargenomen, veelal worden gebagatelliseerd of geminimaliseerd of gerelativeerd. Dat feit, de ongevoeligheid voor dit soort signalen van jezelf, ik noem het dan bijvoorbeeld ook in het proefschrift bij wijze van spreken, de innerlijke verkeerslichten, hè? Dus het licht springt op rood, dat wil zeggen je moet stoppen. Het negeren van deze signalen, dat natuurlijk vaak, om het bij het voorbeeld stress even te blijven, dat dan leidt tot een hoop ellende. Wat daar ook bij speelt, en dat speelt ook bij die andere dingen als conflictoplossing en leiderschapsproblemen een rol, is het andere aspect wat ik heel erg beklemtoon, dat noem ik het in verbinding zijn. Het bewustzijn dat ik niet alleen ben, maar dat ik gevoed wordt. Dat hele idee van voeding is heel erg essentieel. Bijvoorbeeld ook opnieuw in de stresstolerantie. Ondersteuning, het besef dat ik namelijk ondersteunend kan zijn voor de buitenwereld en dat de buitenwereld ook ondersteunend kan zijn voor mij. Maar dat wil wel zeggen dat wil ik die steun ook kunnen ontvangen, dat er een innerlijke ontvankelijkheid voor moet zijn. Nou, al deze dingen die natuurlijk absoluut niet evident zijn, daarvan ben ik overtuigd dat je dat moet leren. Vandaar dat het proefschrift gaat over mindfulness training. Het trainen van deze zaken, het trainen van je bewustzijn, het trainen van opmerkzaamheid. Pas als je dat een beetje aanleert, kun je ook als zodanig functioneren. En dan benader je natuurlijk ook leiderschapskwesties en conflicten op een andere manier. Namelijk opnieuw met bewustzijn en met opmerkzaamheid.
Er is gesproken over stresshantering. Dat woord wordt zo verschrikkelijk veel gebruikt. Maar wanneer is er eigenlijk precies sprake van stress in een bedrijf? Of bij een werknemer of een manager?
Ja, dat is een interessante vraag. Je zou een verschil kunnen maken tussen positieve en negatieve stress. Positieve stress wordt ook wel uistress genoemd, EU en dan stress. Dat wil zeggen de gespannenheid die wij allemaal kennen als we ons ook op lichamelijk niveau klaarmaken voor een actie. Je ademhaling versnelt, er zijn talrijke lichamelijke equivalenten die je bij jezelf kunt waarnemen van levendigheid, geëngageerdheid, erbij betrokken zijn, een grote mate van alertheid, etcetera, etcetera. Dat wordt over het algemeen ervaren als aangenaam, een aangename, positieve, constructieve gespannenheid. Als daarentegen het organisme wordt gestoord in de balans tussen wat dan activiteit is, waar ik het nu net over had, en rust, want dat is heel fundamenteel, dat houden we ons ook in de seminars heel erg mee bezig, de afwisseling van rust en activiteit, van lopen en stilstaan. Als die balans chronisch wordt onderbroken, ten nadele van rust, ten nadele van het stilstaan, dan wordt een gespannenheid chronisch. In een dergelijke verstrakking, zelfs op spierniveau, ga je de dingen anders waarnemen. Je blikveld wordt vernauwd. En je raakt in een vicieuze cirkel terecht. Waarin de spanning zich als het ware zelf niet alleen voortzet door dat ze zichzelf versterkt, maar eigenlijk daardoor ook steeds meer aan het aangroeien is. En we zien dan ook op neurofysiologisch niveau allerlei lichamelijke negatieve hormonale verschijnselen die het lichaam letterlijk kunnen vergiften. En als dat dan enige tijd duurt, chronische tijd, dan vinden wij toestandsbeelden zoals we nu op het ogenblik heel veel zien, zoals bijvoorbeeld burn-out en andere stressklachten.
En welke omstandigheden in een bedrijf maken dat iemand zich gestrest voelt?
Ja, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Waar we het in het begin over hadden, de identificatie met targets en doelen. Dus dat eigenlijk uitsluitend nog maar één ding telt. Dat is presteren en presteren en het bereiken van targets. Met andere woorden, dat het accent voortdurend valt op activiteit. En dat het punt van rust niet in het oog wordt gehouden. En ik bedoel daarmee dus niet, en dat moet ik toch nadrukkelijk even zeggen, niet rust van de 3 weken verplichte vakantie of rust van het weekend. Activiteit en rust dient elkaar gedurende de werkdag af te wisselen. Een tweede factor is het gebrek aan ondersteuning. Dat is ook een factor in de organisatie die tot stress leidt. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik heb het niet voor niets steeds over het in verbinding zijn, het openstaan voor voeding uit de buitenwereld en ook het geven daarvan. Als de buitenwereld als niet ondersteunend wordt ervaren, dan is dat ook een factor die tot stresstoestanden leidt. Een factor uit de organisatie dus.
Weten die managers nou ook dat ze bezig zijn met technieken die eigenlijk uit het boeddhisme afkomstig zijn?
Ik probeer eerst toegang te krijgen op die modaliteit waar zij toch al zitten. Dat is toch over het algemeen in onze cultuur de rationeel-cognitieve kant. En daar theorie bijvoorbeeld over stresspreventie, et cetera, te geven. En dan geleidelijk aan ook explicieter het boeddhisme erin te betrekken. En als de grond enigszins is omgeploegd, dan blijkt dat men... Tot mijn verbazing dat de mensen eigenlijk eerder hongerig zijn en naar deze informatie, die dan ook rustig als zodanig wordt gelabeld, namelijk boeddhistisch, dat ze daar buitengewoon positief en constructief op reageren.
En zijn mensen dan na afloop van zo'n seminar ook geïnteresseerd om daarmee door te gaan? Doen ze dat op eigen kracht of keren ze regelmatig terug om weer nieuwe seminars te doen?
Heel veel mensen continueren de meditatie, de ochtendelijke meditatie, waarmee de seminars altijd elke ochtend beginnen, een half uur mediteren. Iemand zei laatst, het woord mediteren klinkt ook alweer zo gewichtig, noem het mijmeren. Gewoon het tijd nemen voor jezelf, 20 minuten stil worden voor jezelf, 's ochtends bijvoorbeeld. Wordt door heel veel mensen gecontinueerd met heel veel succes en met heel veel resultaat. Mensen zeggen, mijn dag wordt daardoor beïnvloed, mijn wijze van opstellen ten opzichte van andere mensen wordt daardoor beïnvloed. Dus dat is de ene kant. De andere kant is, bestaat bij deelnemers toch de behoefte om inderdaad een soort refreshment cursussen te gaan volgen. Ik denk ook dat het logisch is dat je niet kunt zeggen dat je na 3 of 5 dagen nu kunt zeggen, oké, nu ben ik dan de rest van mijn leven mindful bezig. Dat is natuurlijk toch een vorm van wishful thinking. En daar moeten we
die cursus zou ik ook wel willen doen. Ja.
Precies, die cursus zou ik ook onmiddellijk willen doen. Dat was het de enige cursus in mijn leven. Maar dat is opnieuw weer de spirituality trap. Hè? Dat mensen denken van, oh ja, kijk, nu heb ik het licht gezien. En daar moeten we natuurlijk voor oppassen. En dat is wat mij ook in het Chan-boeddhisme zo aantrekt, is de absoluut down-to-earth gerichtheid, waar eigenlijk überhaupt weinig plaats is voor allerlei spirituele hoogvliegerij.
Psychotherapeut Michael Tophoff promoveerde donderdag jongstleden op zijn proefschrift over het toepassen van Chan-boeddhistische technieken door managers in het bedrijfsleven. Zijn promotor was boeddholoog professor Dr. Ria Kloppenborg, hoogleraar godsdienstwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Aan haar vroeg ik of dit het eerste Nederlandse onderzoek is naar de toepassing van boeddhistische technieken in het bedrijfsleven.
Ja, dit is het eerste onderzoek. Ook eigenlijk het eerste proefschrift. Dat verschijnt als een gevolg van de activiteiten van de landelijke werkgroep Boeddhisme en Psychotherapie.
Ja, want die werkgroep heeft u een aantal jaren geleden opgericht. U bent er ook nog steeds voorzitter van. Hè? Kunt u iets zeggen over die werkgroep, hoe dat functioneert en wie daarin zitten?
Nou, we hebben in eerste instantie toch gezocht naar mensen die in de GGZ werken. Dus dat zijn psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, klinische psychologen. Daarnaast zijn er ook mensen die, ja, je kunt zeggen uit meer alternatieve hoek bezig zijn om boeddhistische technieken in te passen in hun therapieën. En maar het grootste gedeelte is toch regulier GGZ. We hebben nu iets van 65 leden. En ja, eigenlijk zijn er 3 poten in die werkgroep. De eerste is onderzoek. Daar is dit dus een resultaat van. Er komen meer resultaten, hopelijk spoedig. De tweede poot is intervisie. Dat wil zeggen dat we gemiddeld 3 keer per jaar een studiedag hebben. En op die studiedagen gaat het om ofwel een van de leden ofwel mensen van buiten die er ook met dit soort dingen bezig zijn, die kort theoretisch iets uitleggen hoe ze die koppeling maken van boeddhistische spirituele technieken en westerse psychotherapie. Maar ook heel belangrijk is dan dat er trainingen gegeven worden. Dus dat de leden van de werkgroep die bij zo'n studiedag aanwezig zijn, ook zelf ervaren hoe dat in zijn werk gaat met cliënten. Dat is de tweede poot. En de derde poot is de praktijk van de psychotherapie. Dat gaat een beetje langs mij heen. Maar ik merk dus bijvoorbeeld dat er zich weer kleinere groepjes formeren binnen die landelijke werkgroep, die bijvoorbeeld elkaar adviezen gaan vragen van wat doe jij met zo'n soort cliënt, die met samenwerkingen komen en dergelijke. Het is overigens de bedoeling dat binnenkort die werkgroep wat officiëler wordt, het zal een stichting worden.
Wat voor soort technieken worden er dan gebruikt door de leden van de werkgroep?
Nou, hoofdzakelijk zijn het toch technieken die gebaseerd zijn op meditatie, lichaamswerk. In het proefschrift van Michael is natuurlijk bijvoorbeeld ook heel duidelijk de combinatie die hij maakt tussen boeddhistische techniek en sensory awareness. Dus er wordt ook gezocht naar koppelingen met in het Westen ontwikkelde psychotherapeutische technieken. Yoga-achtige dingen, vooral vanuit de Tibetaanse traditie natuurlijk. Visualisaties, ook wel rituelen.
Ja.
Dat is natuurlijk in ieder geval anders. Men probeert dat toch een beetje op de cliënt af te stemmen. En ook met de cliënt te bespreken. Van, voel je ervoor om dit soort benaderingen eens uit te proberen.
Ja. Dus dit is het eerste onderzoek eigenlijk in Nederland.
Het is niet het eerste onderzoek in Nederland over de toepassing van boeddhistische technieken in psychotherapie. Want daar is best al wel het een en ander over gepubliceerd. Vooral door de groep van Maurits Kwee. Dit is wel de eerste keer dat er een onderzoek gedaan is naar de inpassing van dat soort technieken eigenlijk in een niet-therapeutische setting, zou je kunnen zeggen. Dus waar het gaat om managementtrainingen.
Ja.
En ook de eerste keer in Nederland, voor zover mij bekend, dat er effecten gemeten zijn. En dat vind ik zelf ook erg leuk van dit proefschrift. Omdat toch heel lang, en nog steeds wel, zeker in de reguliere psychotherapie, er een soort van wantrouwen bestaat naar effectmeting. En hier is dus duidelijk gewerkt met vraaglijst vooraf, vraaglijst erna, om te kijken of er inderdaad een verschil in functioneren of in mentaliteit van tegenover je werk staan en zo is opgetreden.
Ja, dus dat waren mensen die helemaal niks van het boeddhisme wisten.
Ja, managers.
Onderzoek, ja.
Nee, over het algemeen niet. En dan werd ze ook heel kort wel iets uitgelegd, maar de hele theoretische achtergrond en de hele historische achtergrond van Chan, van Zen, van Shinto, van Taoïsme, van die hele samurai-benadering die daar ook in beschreven wordt, dat wordt niet uit de doeken gedaan. En het is natuurlijk ook zo dat er altijd keuzes gemaakt worden. Je neemt niet het hele Chan-boeddhisme over. Je neemt bepaalde technieken over. Die ook vaak ook op de een of andere manier aangepast worden. Aan de situatie waarin je het wil toepassen. Die specifieke technieken die tot een soort van bewustzijnsverandering voeren. En vandaar dat hij ook in het proefschrift ieder hoofdstuk waar wel een vrij uitgebreide beschrijving komt van de Chinese of de Japanse achtergrond, eindigt met van, ja, maar welke elementen daaruit nu hebben te maken met bewustzijnsveranderingsprocessen en welke elementen kunnen we dus gebruiken? En dus er wordt een selectie gemaakt op basis van je doelstelling.
U noemde al een paar activiteiten van de werkgroep. Doen ze dingen als onderzoek nu ook in gezamenlijke overleg of zijn het allemaal persoonlijke initiatieven?
We zijn met een vrij grote groep mensen uit de werkgroep bezig met een bundel nu. Ik hoop dat die in september uitkomt. Waarbij dus allerlei verschillende aspecten, dus allerlei bijdragen vanuit verschillende boeddhistische stromingen, ook vanuit verschillende toepasbaarheden. Hè. Dus het is niet alleen management trainingen of psychotherapie, maar ook bijvoorbeeld pijnbestrijding, onderzoek van dromen. Dus al die aspecten krijgen een rol in die bundel. Dus dat wordt eigenlijk een soort eerste presentatie van wat wij vanuit die werkgroep ook aan onderzoek gedaan hebben in een soort vergelijkend perspectief. Hè? Wat hebben we allemaal te bieden?
Ik denk niet dat er in de andere faculteiten zo'n soort werkgroep bestaat eigenlijk.
Nee, het schijnt zelfs zo te zijn dat we in Nederland heel uniek zijn dat we überhaupt zo'n werkgroep hebben, van de grond kunnen krijgen. Omdat in het buitenland, en dat is in Nederland natuurlijk ook wel een beetje zo, blijkt dat het heel moeilijk is om dit soort mensen bij elkaar te krijgen. Het zijn nogal individualisten eigenlijk gezegd. En ieder heeft zo zijn eigen territorium. En hier wordt er toch samengewerkt. Ook gediscussieerd, dat is prima, maar het is niet zo dat ik heb nooit gemerkt dat er binnen de werkgroep dus gezegd wordt van mijn stroming of mijn invalshoek is beter als die van jou. Men staat open voor elkaar en dat schijnt vrij uniek te zijn.
U hoorde een bijdrage van Jeannette Werkhoven. Als u belangstelling heeft voor het proefschrift of de seminars van Michael Tophoff, dan kunt u contact opnemen met de Boeddhistische Omroep. Ons telefoonnummer is 035 629 3191. Ik herhaal 035 629 3191. En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Op 10 en 11 juni vindt in het Maitreya Instituut in Emst een Nyungye-retraite plaats, ter voorbereiding op de 1000-arm-initiatie van volgende maand. Door middel van het aanbieden van offergaven, het doen van neerbuigingen, het reciteren van mantra's en het zingen van lofzangen worden bergen positieve verdiensten gecreëerd. Aan de telefoon is Joyce Ruig, die de retraite zal leiden. Joyce, goedenavond.
Goedenavond.
Wat is die Nyungye-retraite precies?
De Nyungye-retraite, dat is een hele populaire retraite, omdat die maar 2 dagen duurt en 1 ochtend. Die is vooral voor leken heel populair, omdat er een hele zuiverende werking van uitgaat. Mm-hmm. En wat wij doen in die Nyungye-retraite, dat is vooral mediteren op de grote mededogende Afroditicus Vara. Mm-hmm. Een bodhisattva, die heeft ook heel veel verschijningsvormen.
Ja.
Maar wij mediteren in Nyungye speciaal op Afroditicus Vara met 11 gezichten en 1000 armen.
Ja.
En hij heeft ook 1000 ogen in die armen. En dat staat symbool om te kunnen helpen, om alles te kunnen zien wat er in de wereld gebeurt. En overal de mensen te kunnen bijstaan en de dieren, alles wat leeft. En dat is eigenlijk ons hoofdobject waarop we mediteren.
Mm-hmm.
Maar het wordt ook wel een vastenretraite genoemd. En dat komt omdat wij ook heel weinig erbij gaan eten.
Ja.
En zelfs 1 dag, dan eten we niet, dan drinken we niet en dan zwijgen we helemaal. Behalve dan de recitaties en de mantra's en de lofzangen die we ook allemaal doen.
Mm-hmm.
En het is een korte retraite, maar ook een heftige retraite. Want je wordt toch wel geconfronteerd met wat er in je geest omgaat.
Ja, dat vaste is tamelijk bijzonder. Hè? Want het boeddhisme kent in feite geen echte vaste periode.
Nee, niet speciaal. En dit vaste maakt inderdaad Nunez bijzonder. En daarom wordt het ook wel eens zo vertaald als een vaste retraite.
Ja.
En het zijn voorschriften die we nemen, die we vrijwillig op ons nemen.
Mm-hmm.
En dat zijn toch wel ontberingen die we dan daarin ondergaan, vrijwillig. En dat heeft vooral te maken omdat je dan echt geconfronteerd wordt. Je wordt helemaal niet meer afgeleid door iets anders. Je kunt je helemaal concentreren op de sadhana of op de meditatie. En je isoleert je eigenlijk helemaal zelf van alles en nog wat. Je hebt geen enkele afleiding. En het mooiste zou natuurlijk zijn dat als je liefde en mededogen voelt, ook voor degenen die het eigenlijk wel dagelijks meemaken. Hè? Wij zijn natuurlijk in een hele bevoorrechte positie.
Mm-hmm.
Dat wij altijd maar te eten en te drinken hebben. En er wordt wel eens gezegd van het is makkelijk op je meditatiekussentje te zitten en liefde en mededogen op te wekken terwijl je het zo goed hebt.
Ja.
Nou, in deze retraite heb je het even niet zo goed. Want je doet er ook nog heel veel meer buigingen bij.
Juist, dat is nog een ander aspect.
Ja.
Hoor. Ja.
Ja.
Oké. Okay.
Toen we
lazen op jullie site over het programma.
Ja.
Toen zagen we dat je voldoende schone kleding moest meebrengen.
Ja, dat klopt.
En toen dachten we aan taartjes bakken, van die rituele taartjes.
Nee hoor, dat heeft er niet zoveel mee te maken. Voldoende schone kleding meenemen heeft te maken met dat je vooral in de zomer nogal snel kan transpireren. Vooral omdat je ook veel in beweging bent.
Ja, ja.
En dan is het gewoon lekker als je schone kleren aan kan doen. En het heeft ook een tweede functie. En dat is, we proberen zo zuiver mogelijk die dagen door te komen.
Ja. Ja.
En dat, dus we douchen ons ook heel veel. Of we maken onszelf ook echt letterlijk schoon. De ruimte wordt schoongemaakt. Ik ben al dagen van tevoren, ga ik er al eerder naartoe. En dan maak ik alles helemaal super schoon.
Ja, ja. Alle dus kleine beetjes helpen.
Alle beetjes helpen.
En wat doen die bewegingen precies die allemaal gemaakt worden?
Nou, dat zijn dan inderdaad die prostaties, die neerbuigingen die je doet. En naar de 35 boeddha's van bekentenissen. Dus ja, als je dat redt, dan kun je dat. En dat doe je dan 3 maal. Als je snel bent, kun je dus 3 keer 35 neerbuigingen doen. En dan komt er later in de beoefening ook weer een keer een hele serie aan.
Ja.
Maar goed, het gaat er niet om de hoeveelheid hoor. Het gaat natuurlijk om dat je met je juiste motivatie dat doet. Het is natuurlijk geen race of zo, maar...
Oké. Okay. Wie kunnen er aan de retraite deelnemen?
Het is toegankelijk voor mensen die ervaring hebben met mediteren.
Ja.
En echt al heel veel vertrouwen hebben in de weg die de Boeddha heeft onderwezen. Want als je dat niet hebt, dan red je het niet.
Ja, het is dus zwaar, hè?
Het is zwaar. En 1 sessie duurt 3 uur achter elkaar. En als je niet gewend bent te mediteren en we doen ook wel wat rituelen en er zit ook wel wat een religieus aspect erin. Als dat je tegen gaat staan, dan red je het niet.
Okay.
En dat is heel jammer, want dat is niet zo'n leuke ervaring.
Nee, dus iemand die gewoon belangstellend is, maar nog beginnen, die kan er beter niet aan gaan deelnemen.
Nee, die kan er beter niet aan gaan doen. Die kan mij natuurlijk altijd wel even bellen. Want je hebt mensen die er soms toch heel geschikt voor zijn.
Mm-hmm.
Maar ze moeten wel weten waar ze aan beginnen.
Oké.
Okay. Het nummer van Ems is 0578 en dan 66-1450. En ze kunnen ook nog mailen, want het begint natuurlijk pas dinsdag, hè?
Ja.
Dat is emst@maitreya.nl. Weet je hoe je Maitreya schrijft?
Maitreya.
Ja, alles in kleine letters.
Oké. Okay. Dankjewel.
Goed.
Dag Joyce.
Graag gedaan. Doeg.
Centrum De Roos in Amsterdam organiseert op vrijdag 13 juni een lezing van Lama Karta over de vrouw in het boeddhisme. Het zal daarbij vooral gaan over mededogen en wijsheid. Prakru Prapatamarangsi uit Noord-Thailand is binnenkort in ons land voor een aantal lezingen over het Theravada-boeddhisme. Op vrijdag 13 juni spreekt hij in Galerie Artline aan de Bloemgracht in Amsterdam en op zaterdag 14 juni in de Pustinia-kapel aan de Denneweg in Bloemendaal. De lezingen beginnen om 8 uur 's avonds. Belangstellenden dienen zich wel van tevoren op te geven. Dat kan telefonisch. Het nummer is 020-624-7293. Ik herhaal 020-624-7293. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep.
Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Morgenavond om 8 uur bij De Bos op 747 AM Zen at War. Een studiogesprek met Ina Buitendijk en Ron Sinnige over de opstelling van de Japanse Zen-boeddhisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgende week zaterdag in Reflecties, onze maandelijkse boekenrubriek met Nico Tiedeman, een reportage over het Chom-Tong meditatiecentrum in Noord-Thailand en de column van Jyotika Hermsen. Graag tot dan.